In de laatste verse van Hosea 13 waren wij gebleven de vorige keer. Bij vers 15. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heeren opkomende uit de woestijn. En als je het leest, maar misschien heb ik het vorige keer ook gezegd. Als je het leest, dan kun je ruiken, is niet onbeweerlijk bedoeld, maar dan kun je ruiken dat de vertalers toch niet helemaal goed raad mee geweten hebben. En het probleem hebben geprobeerd op te lossen door het woordje doch in te vullen. Dat is altijd een aardige indicatie van zo'n situatie. Want het gaat om de tegenstelling, daar hebben ze gelijk in. Namelijk dat, hoewel vrucht zal voortgebracht worden onder de broederen, zal er een oostenwind komen, een wind des Heeren. Dat wil zeggen, enerzijds zou er sprake zijn van vrucht die voortgebracht zou worden, en anderzijds zou niettemin en alsnog, en niet tegenstaande dat, en hoewel, was, een oostenwind komen en wind des Heeren, dat altijd de uitdrukking is van een oordeel des Heeren, opkomende uit de woestijn, dat is in het algemeen de gedachte bij die oostenwind. Een wind van landzijde, een zeer droge wind, die het land zou verteren en verstikken. En daarmee is het de uitbeelding van het oordeel, van hun oordeel in het algemeen, dat de Heer zou brengen. Zijn springader zal uitdrogen, zijn fontein zal verdrogen. Want bij die oostenwind moet je denken aan zeer, maar dan ook zeer droge lucht, waarin een mens ook niet kan leven. Wij hebben daar geen idee van in dit natte land waarin wij wonen. Zelfs in Drenthe. Maar goed. Maar zoek het maar op, oostenwind in de Bijbel. Dat is niet best en hij is heet en hij is droog. En verstikt al wat leeft. Dat is wat aangekondigd wordt. Niettemin er zal vrucht voortgebracht worden onder de broederen. Dat weet ik nog dat ik gezegd heb. Nou ja, als je in het Oude Testament de broederen tegenkomt, dan ben je al gauw in de psalmen. In uitdrukkingen als ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen in het midden der gemeente, zal ik u opzingen, dan ben je dus meteen ter tocht al gauw terecht bij gemeentelijke waarheid. Niet dat dat niet anders kan, maar het ligt voor de hand. Als je gaat zoeken wat kan dat zijn, dan kom je daar terecht. Trouwens, met dat vruchtdragen zou je er ook eventueel kunnen komen, want in Matteüs 21 vinden we toch die belangwekkende uitspraak in vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Gezegd door de Joden, door het Joodse volk. Koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En over vruchten voortbrengen lazen we zojuist. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen in Hosea 13 vers 15. En leg ze maar naast elkaar. Ze zijn in ieder geval niet strijdig met elkaar. En daar gaat het maar om. Hè? Want waar Matteüs 21 over spreekt, is natuurlijk toch gewoon omdat het helemaal geen andere optie is. Zover ik weet, dat al die beloften die gedaan zijn aan Israël, weliswaar hier aan het Joodse volk worden aangeboden, om zo te zeggen, het wordt hem gepredikt, het nieuwe verbond, daarmee het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en dat soort dingen meer. Maar tot hen wordt gezegd, het zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een volk. Impliciet aan een ander volk dus, aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dat wil zeggen dat wel zijn vruchten zou voortbrengen, want het Joodse volk zou dat niet doen. En je hebt gewoon geen andere mogelijkheid. Het gaat over één volk aan wie dit koninkrijk gegeven zou worden en dus gepredikt en ook zal geloofd worden. En als je één ander volk zoekt, dan weet ik wel, dan roept men al gauw, dat is de gemeente. Maar ja, dat kan nou helemaal niet, hè. Die vind ik altijd lastig uit te leggen, overigens. Dat kan nou helemaal niet. Er is geen gemeente. Hoe wou je hem het Koninkrijk Gods aanbieden? Ja, nee, ja, die gemeente, dat is die vrucht. En dat is dezelfde problematiek, als je het zo kunt noemen tenminste, die hangt eigenlijk aan alle tekenen die de Heer deed. Ik bedoel, waar is die blind geborene die genezen wordt, een beeld van? Van de gemeente, van de kerk? Was de kerk dan vroeger blind? En is die ooit blind geboren? Daar kom je niet mee weg. En dus met al die tekenen zo. Als het gaat over de gemeente, dan is de vraag, wat was de gemeente dan voor de gemeente was? Ja, niks. Dat gaat dus domweg niet lukken. Zie? Met andere woorden, dat ene volk, dat kan alleen maar zijn, hier uit Matteüs 21, dat kan alleen maar zijn Efraïm. Dit wordt gezegd door het Joodse volk. Dat is een van de twee huizen van Israël, om zo te zeggen. En tot het ene huis wordt gezegd, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. Dat is toch niet zo moeilijk. Het andere volk is dus het andere huis van Israël. In casu de 10 stammen, zoals dat dan heet. Gebrekkig, maar zo heet het nou een keer. En de vruchten daarvan weet je dan ook meteen. Dat is de gemeente.
De schapen van een ander stam.
Dat, ja. Dat is, die vrucht daarvan is dus de gemeente. Maar het is inderdaad volstrekt hetzelfde verhaal. Als van, ik heb nog schapen van, die niet van deze stal zijn. En zij moeten mijn stem horen enzovoorts. Je kan die missen. En die is ook ontleend trouwens aan het Oude Testament. Dus het mag toch niet al te moeilijk zijn. Een gelijksoortige uitspraak vinden we trouwens wellicht iets algemener. Maar we vinden hem uitdrukkelijk in Romeinen hoofdstuk, Romeinen, Handelingen. Handelingen 28, ik was te snel. De situatie is in Rome, dat wel. Maar het is Handelingen 28, waar staat in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Dat komt tamelijk strak overeen met het Koninkrijk Gods wordt gegeven aan een ander volk en het zal vrucht voortbrengen. Het is bijna dezelfde zinsbouw. Alleen in plaats van het Koninkrijk Gods staat er zaligheid Gods. Maar dat zijn begrippen die elkaar op zijn minst overlappen, zo ze al niet gewoon synoniem zijn, hè. En wat heidenen betreft, nou ja, een ander volk in Matteüs 21 is niet een Joods volk. En als het niet Joods is, dan zijn het heidenen. En dat is wat hier staat. Toch? Aan de heidenen. Ja, het gaat om een specifieke categorie uit de heidenen in de eerste plaats, maar niet uitsluitend. Dat staat er hier niet bij. Hoewel, daar wil ik ook nog wat voor zeggen. En daarna, dat zijn vrucht voortbrengt, en hier heet het, en dezelfde zullen horen. Nou, dat lijkt me ook goed overeen te komen. En wat die heidenen aangaat, het was eigenlijk niet de bedoeling, maar nu ik hier toch ben, in Handelingen 28, vers 28, wijs ik je dan maar op wat er niet staat. Hè. Er staat niet, heden maak ik u bekend dat vanaf heden, vanaf nu, alsnog de zaligheid naar de heidenen gezonden zal worden. Zo wordt hij wel gelezen, soms. Alsof Paulus hier aankondigt hoe het vanaf hier verder zal gaan. Het vervelende daarvan is overigens dat je dan nog alleen nog de hartelijke groeten krijgt ongeveer. Dat wil zeggen, er wordt even afscheid genomen nog. En daarmee houdt de hele Bijbelse geschiedenis op. Dus dan weet je nog niet hoe het verder gaat vanaf dat punt. En omdat je dat niet weet, kun je dus zelf van alles bedenken en dat invullen, zonder dan meteen in strijd te zijn met de zogeheten Bijbelse geschiedenis. En er zijn er die houden dat heel lang vol, zo'n redenering. Maar ja, dat staat er nou helemaal niet. En daar hoef je echt niet zo lang voor doorgeleerd te hebben. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonde is. Het was al gebeurd. Trouwens. Je hebt toch de voorgaande 27 hoofdstukken ook gelezen, mag ik hopen. Dan weet je dat dat gebeurd is. En dat het hier ter plekke bovendien ook gebeurde. De zaligheid is de heidenen gezonde. Dat in elk geval. En het zij u dan bekend, dat wil zeggen dat medegedeeld wordt wat de gang van zaken inmiddels al lang is. Bovendien, dat woordje dan, dat is emfatisch, heet dat. Dat wil zeggen, dat is samenvattend. Je kan het ook weglaten, het zij u bekend. Maar het zij u dan bekend, dat dan wil zeggen dat het de samenvatting is van wat vooraf ging. Dat betekent het woord nou een keer. Hè? Kortom, hiervoor heeft de apostel al gezegd dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en dat het in overeenstemming is met het profetisch woord. Niks dan dat. De vervulling van wat van als gesproken is. En dat is ook wat de apostel hier uitlegt. Nou, niet aan de gemeente in Rome, maar aan de Joden in Rome. Aan de Joodse leidslieden in Rome. Ik bedoel, de Joodse leidslieden op het hoogste niveau, dat was in Jeruzalem, die zijn in de voorgaande 28 hoofdstukken vele malen aan bod gekomen. En bij vele gelegenheden, keer of vijf denk ik, zo'n beetje, ik schat het maar even, keer of vijf of zo, hebben de apostelen gelegenheid gehad om verantwoording af te leggen van wat ze deden, van de prediking, voor het Sanhedrin. Dat is inmiddels achter de rug. En de laatste reis van Paulus, inclusief de schipbreuk die er tussendoor kwam, in het begin van dit hoofdstuk, dat was een reis uitdrukkelijk van Jeruzalem naar Rome. En los daarvan, de geschiedenis van hele boek Handelingen begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. Dus je moet je toch even realiseren waar we mee van doen hebben en waarom dat zo gaat. Het hele idee is dat de zaligheid van Jeruzalem wordt weggenomen en terechtkomt bij Paulus in Rome. Is dat dan grond voor de Rooms-Katholieke Kerk? Nou ja, een beetje wel. Maar gek genoeg, die baseren dat niet op Paulus in Rome. Nou, zo gek is dat niet, want de gemeente in Rome bestond al lang voordat Paulus er ooit maar kwam, hè? Dat wordt in Handelingen duidelijk gezegd. En anders wel in de brief van de Romeinen zelf. Dat is zo zonder meer duidelijk. Dus de Rooms-Katholieken die zien wel Rome zitten. Maar ze kunnen dat niet op Paulus baseren. Het moet verder terug zijn. En omdat we daar in de Bijbel niks over lezen, hebben ze Petrus dat toegedacht. Die geacht werd leiding te geven aan de twaalven. Dus dat is allemaal leuk gevonden. De aardigheid is, en dat wil ik dan toch, nu ik hier toevallig verdwaal, wil ik dat wel even zeggen. Weten wij eigenlijk best wel hoe die gemeente in Rome ontstaan is. Ik bedoel dit, officieel niet. Dat wil zeggen, hoe officieel is officieel? Officieel niet, daar bedoel ik mee. Als je een beetje Bijbels handboek of een eenvoudige kerkgeschiedenis ter hand neemt, dan weten we het niet. Want dat staat daar dan ook in, dat weten wij niet. Maar als het nou niet officieel is en niet gaat over handboeken en naslagwerken, je komt daar buiten terecht, dan vind je zo links en rechts en overal vind je tamelijk uitgebreide verslagen over hoe het evangelie in Rome is terechtgekomen en onder wiens leiding. En die is verbazingwekkend, omdat je dan terechtkomt bij het Britse Koninklijk Huis, zo heet het nog eenmaal. Engels heette het nog niet. De Engelsen waren nog in geen eeuwen daaraan gekomen. Dat kwam pas later in de grote volksverhuizing, de Angelen, weet je wel. maar de Britten, daar hebben we het over. En je vindt een deel van het Britse koningshuis in Rome, in gevangenschap van keizer Claudius officieel. Want onder keizer Claudius heeft men althans een deel van Brittannië veroverd. Maar officieel is dat gebeurd. Hebben ze Brittannië veroverd en uiteindelijk een deel van het koningshuis gevangen genomen. Meegenomen naar Rome, deze altijd, met de overwonnen vorsten. Daarna brachten ze die lui ter dood gewoonlijk in Rome. Alleen deze keer hebben ze dat niet gedaan. Verslag daarover vinden we ook uitgebreid. Mijn bij Tacitus. Dus ik me goed herinneren, zo gauw, want soms schieten we die namen verkeerd door de kop. Hè? Dan grijp ik de verkeerde meter als die langskomt. Maar daar is een verslag van. Zelfs van de redenvoering die Caradoc, de koning, inderdaad voor de Senaat hield in de tijd. Kortom, de keizer liet hem leven en de hele familie ook. Sterker nog, de hele familie moest in Rome blijven. In ballingschap, 7 jaar in gevangenschap. En daarna zouden ze mogen terugkeren naar Brittannië onder de belofte dat ze nooit meer de wapens zouden opnemen tegen Rome. Dat vind ik ook zo'n uitspraak. Het waren toch de Romeinen die de wapens opnamen tegen de Britten. Maar goed, laat me zitten. Het is politiek nou een keer. Daar hebben ze zich ook aan gehouden. Een deel van mijn familie is ook meteen teruggekeerd. Een ander deel is gebleven in Rome. En een van de zonen van Caradoc is zelfs officieel, zijn naam staat genoemd, is officieel de opvolger van Petrus in Rome als hoofd van de kerk, als bisschop van Rome. De eerste, dat weet u, dat is Petrus. Ja. En de tweede is Linus. Dat keurig vermeld. Die hebben ze van een andere achtergrond voorzien, overigens, maar het lijkt geen twijfel. Je vindt ze op de bladzijde van de Bijbel trouwens ook terug in 2 Timotheus, de laatste verse. De namen van de koninklijke familie, Claudia, Pudens en Linus enzovoorts worden daar genoemd. Die kennen we als een groepje, want ze maakten deel uit van die Britse koninklijke familie enzovoorts. Er zijn heel verhaal over en inclusief dat weliswaar met name die Claudia, al voordat ze naar Rome kwam, een gelovige was in Brittannië. Een deel van de familie was al tot bekering gekomen via de bedieningen van Jozef van Arimathea. En naar wij vermoeden ook trouwens Simon de Zeloot. Of die rechtstreeks contact gaat, dat weet ik niet, maar die is daar ook bekend om in elk geval. En van Caradoc wordt verondersteld dat hij pas in Rome tot bekering is gekomen door de bediening specifiek van de apostel Paulus. Ja. Daar zijn goede gronden voor. En daar houd ik het ook maar op. Ik vind het een zinnig verhaal. Het past volledig in de Bijbelse profetie. Hoewel niemand het daar op gebaseerd heeft of daar ingestoken heeft of daar ook maar melding van maakt. Integendeel. Maar het past daar volledig in. En ik ben persoonlijk ook van mening dat het hele verhaal uit de brief van Filimon, brief aan Filimon, moet ik eigenlijk niet zeggen, zulke dingen. Maar ik ben van mening dat het hele verhaal van de brief aan Filimon over die weggelopen slaaf Onesimus, die door Paulus weer teruggestuurd wordt naar zijn meester, een grote metafoor is. Want die Onesimus is gewoon, hij is een beeld van Caradoc. En Paulus stuurt Caradoc, de koning van de 10 stam van Israël, althans van Efraïm, stuurt hij terug naar de Heer. Hebben jullie dat? Dat denk ik. Was ik te snel? Mooi zo. Als je die brief niet kent, dan schiet het niet op natuurlijk. Hè? Want voor de rest heeft die brief aan Filimon helemaal geen enkele functie in onze Bijbel. Je leert er echt niks uit. En als je al op de gebruikelijke manier zo'n brief zou lezen, niet onze gebruikelijke manier, maar wat zo wel gebruikelijk is, dan moet je zeggen dat het erg christelijk is om de slavernij in stand te houden. Ja, dat durft niemand te beweren tegenwoordig. Ik ook niet, trouwens. Dus ik denk ook niet dat dat de betekenis is. Maar de volgende vraag is dus, wat betekent het dan wel? Ja, ja. Dan denk ik, nou ja, dan hou je de overdrachtelijke betekenis over. En die is zinnig genoeg. Maar het hele idee is dat die gemeente in Rome ontstaan is rondom die koninklijke familie. En in ieder geval zal ik je van de andere kant iets vertellen, maar één keer even schouw tussendoor. Van de andere kant. Van de andere kant wijzen ze je in Rome, nou ja, als het mee zit, want ze hebben het kort geleden afgeschaft allemaal. Tot leugens, tot mythes, tot sprookjes verklaard, maar tot voor kort wijzen ze je in Rome de Sancta Pudentiana, de kerk gewijd aan Sint Pudentia, Pudentiana. Want Pudentiana zou, dus een heilige bij de Rome, niet meer, maar ze hebben het. De heiligheid ingetrokken weer. Maar vroeger was ze daar heilig. Samen met haar zuster Placede. Want die twee waren dochters van Claudia en Pudens. En dus kleindochters van Caradoc. En die kerk is gebouwd op wat ze noemen het huis van Pudens. Dat was dus hun vader en de schoonzoon. Van Caradoc, getrouwd met Claudia. Heb ik het goed gezegd? Zoiets. En men wijst dus het huis van Pudens. Daar kom je gewoonlijk niet in. Tenzij je een afspraak maakt met de gids. En dan moet je van goede huizen komen. En als je mijn naam noemt, dan gaat het misschien lukken. Maar met Mario. Dat is te doen, maar niet met een groep. Want het mag eigenlijk helemaal niet. Maar daar beneden, dat weet iedereen, daar is het huis van Pudens en het was dan een Romeinse senator. En zijn vrouw heette Claudia. Maar in de Bijbel, in 2 Timotheüs 4, het eind van het verhaal, lees je over hartelijke groeten aan Pudens en Claudia en aan Linus. Maar ja, Linus en Claudia kennen we samen als een zoon en dochter van Caradoc. Met andere woorden, dat was maar niet het huis van Pudens. Het was wat in de geschiedenis bekend staat als het Palatium Britannicum. Het Britse paleis in Rome. Een landgoed, dat in elk geval. Alleen men schrijft het tegenwoordig toe aan een rijke senator. Maar het was van het Britse huis daar. Die hadden daar een landgoed. Dat hoef je niet te verbazen, want er zijn ook daarvoor en ook daarna nogal wat Britse prinsen opgegroeid en opgevoed in Rome. En dat ze daar een eigen stek hadden, een eigen paleis, een eigen landgoed, een eigen buiten, of hoe je dat maar noemt. Daar is niks bijzonders aan, hoor. Daar kijken wij misschien vreemd van op, maar daar is niks bijzonders aan, dat is ook redelijk bekend. Hebben jullie nog tot zover? Hoe die gemeente daar ontstaan is. Nou, via een verre omweg, niet via de directe bediening van apostelen of wat dan ook, maar via Britannië. En toen Claudius die koninklijke familie importeerde naar Rome, importeerde hij daarmee het christendom naar Rome. En dat was precies wat hij wilde uitroeien in Britannië. Heb je die nog? Het is een prachtig verhaal. Maar ja, dat weet u, die Britten, dat is nou eenmaal het verbondsvolk, hè. Zo heten ze daarom ook, hè. Brits van Barat, het verbondsvolk. Je hebt van doen met de 10 stammen van Israël en in het bijzonder met de stam van Efraïm daar. En de ontmoeting tussen Paulus en Caradoc, maar dit staat niet in de boeken, dit vertel ik u volkomen gratis. De ontmoeting tussen die twee was dus de ontmoeting tussen Benjamin en Jozef. Ik weet nog dat ik het voor het eerst las, het verhaal. Gewoon onverwacht ergens, van ene McKinnon. Die schreef een boek over Rome. En daar stond een heel hoofdstuk in over Paulus en Claudia en vader Caradoc. En Claudia die een gelovige was en Caradoc toch niet. En Paulus kwam er op zoek. En dat soort, zo'n verhaal stond daarin. Toen heb ik gedacht, wie in vredesnaam is die McKinnon? Stond alleen maar op het boek McKinnon. Dus je hebt internet zoekt, zuster, dan vind je hem misschien. Het heet Het Rome dat Paulus zag. Je merkt meteen dat het ergens van vertaald is, maar graag vooruit, hè. Het Rome dat Paulus zag. Het heet het oorspronkelijk St. Paul's Rome. Maar daar wist ik allemaal niet van. Het pas sinds internet, want dit weet ik veel langer al. Pas sinds internet heb ik een keer gedacht, hey, ik zal toch eens kijken of die naam misschien tegenkomt. En jawel hoor, hij heette Albert, dus daar is niks mee mis. Albert McKinnon. Ja. En wat hij voor beroep had, weet ik niet. Ik geloof dat hij iets met de kerk van doen had. Een of andere Engelse kerk. Maar als u mij vraagt, niet de Anglikaanse, maar iets anders. Een Schotse of wat het maar. Dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar deze man heeft 4 boeken geschreven. Waarvan 3 uitsluitend over Rome. Waaronder gewoon een reisgids. Dat wil zeggen, je neemt het gidsje in, dan loop je de straat door en dan zie je aan de linkerhand dit. En als je naar hier ook komt, zou kijken en een paar jaar terug zou je daar kunnen zien. Maar ja, dat was vroeger, want iemand heeft zo en zo. Dan hebben ze die steen en het beeld daar weggehaald en daar weer gebruikt voor de bouw van dat. Dus dan als je dat toch wil zien, dan moet je een paar straten terug. Zo'n boek is dat, hè. En je wandelt heel Rome door. In 1930 ongeveer. Dus of je er nog veel aan hebt, weet ik niet. Maar gewoon een reisgids. En die man, die schrijft dus over Caradoc, Claudia, Linus, Pudens, Pudentianen, maar Placede, de 2 dochters. Er waren nog 2 zonen ook. Novatus en Timotheus, ja. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar dat bewijst voor mij dat die dingen dus wel degelijk bekend zijn. Men heeft ze alleen nooit opgenomen. Althans, men neemt ze niet meer op in de officiële kerkgeschiedenis. Maar de kennis daarover is er wel. Alleen als je op het toeristische niveau, om het oppervlakkig, dat er toe zou gaan en je gebruikt die boeken van McKinnon, die echt een autoriteit is op dat gebied, dan loop je er vanzelf tegenop. Ik vind het wel komisch eigenlijk. Het is dus toch bewaard allemaal. En wat ik bedoel te zeggen, ja nee, de zaligheid is inderdaad gegaan naar, niet maar naar Rome, maar via Rome naar Brittannië. En achter dat Rome hier in Handelingen 28 zijn we inderdaad in Brittannië. Dat is waar het over gaat, hè. En aan die mensen heeft hij uitgelegd, die lui in Rome, hoe dat zit met het koninkrijk gods. En hij zegt, nou, dan moet je weten, want dat is eigenlijk wat ik nou uitleg, dat de zaligheid, oh, het koninkrijk wat er was, dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Welke heidenen? Wat denk je wat Paulus zijn huis had, waar hij zijn onderkomen vond in Rome? In het Britse paleis, die hebben gewoon de kamers genoeg. Toen zei iemand, ja, maar het was zijn eigen gehuurde woning. Toen zeg ik, nou, en kan toch dat hij ervoor betaalt? Die kan misschien in Soestdijk ook wel een kamer huren. Er staan er genoeg leeg, denk ik. Is het een idee? Nou ja. Ja, we hebben allemaal van die vreemde ideeën erbij. Hè? Eigen gehuurde woning zal wel een flat geweest zijn. Want die had je die dan? Ja, die had je in Rome vroeger. Die dingen die stort ook regelmatig in. Want zelfs toen heerste de maffia al. De bouw was slecht en zonder toezicht. En dat vertellen ze er allemaal. Maar ja, die dingen staan er niet. Hè? Dat soort dingen. Wel dat hij op eigen kosten in Rome was. Maar goed. Maar hier staat dus ook, hè, over de heidenen. En dezelfde zullen horen. En in Matthäus 21, ze zullen vrucht dragen. Ze zullen de gemeente voortbrengen. Inderdaad. Maar niettemin, het loopt toch verkeerd af. Ook met dat andere volk. En daarover lees je uitspraken in Romeinen hoofdstuk 11. Daar heb je niet de 2 huizen van Israël en niet 2 kudde schapen, maar daar heb je 2 bomen. 2 olijfbomen, waarvan de takken verwisseld worden, om het maar eenvoudig te zeggen. En van die takken van de wilde olijfboom die op de tammen gezet zijn, wordt gezegd, zij staan door geloof. Maar ook zij, indien zij in het geloof niet blijven, zullen afgesneden worden. Met andere woorden, met die dienstammen gaat het net zo goed fout. Hoewel ze eerst vrucht voortbrengen. En dat is wat in Hosea 13 vers 15 gezegd wordt. Hij zal weliswaar vrucht voortbrengen onder de broederen. Nou ja, in ieder geval uit Israël, maar het gaat over de gemeente uiteraard. Dat is die vrucht. Doch er zal een oostenwind komen, niettemin ooit. En dan komt er toch een oordeel. En in het algemeen, ja, als het over een oordeel van God gaat, ben je toch al gauw terecht in wat heet de dag des Heren. Beslot, dat betekent ook letterlijk het oordeel des Heren. Dat zijn dus de dagen van de wederkomst van Christus. Bovendien, als je alleen Romeinen 11 had en er staat, indien zij in het geloof niet blijven, zullen zij ook afgesneden worden. Opdat de natuurlijke takken weer teruggeplaatst worden op een oorspronkelijke plek. Dan kun je vragen, wanneer gebeurt dat dan? En dat weten wij ook. Dat gebeurt zo rond de 70ste week van Daniel. Zeggen we het opzet heel losjes. Het gaat maar niet om een officiële dag of jaar. Maar aan het eind van de 70ste week van Daniel, in elk geval, is de zaligheid terechtgekomen alsnog bij Juda. En in de plaats van, dat hij was bij de 10 stammen, dan is hij terug bij de 2. Dat betekent dat voor die tijd die 10 stammen dus inderdaad worden afgesneden alsnog. En dat is wat aangekondigd wordt. Ze blijven niet in het geloof. Dat wil zeggen, ze laten het woord van God en de Heer los, enzovoorts. En aangezien dit soort zaken met betrekking tot volken niet geregeld worden bij meerderheid van stemmen, maar gewoon via degene die het volk vertegenwoordigt, 1 persoon, wij noemen het de koning, valt te vrezen dat het dus met die koningshuizen misgaat. En als de Heer dan geen geloof meer vindt, ja, dan houdt het op. Huh? En dat lijkt me tamelijk dicht in de buurt tegenwoordig. Maar ook los daarvan, ik ben van mening dat als vandaag de opname van de gemeente plaatsvindt, dan blijven de 10 stammen niet meer in het geloof. Dat kan niet, er zijn helemaal geen gelovigen meer op aarde. Hè? Dus dan houdt het ook op. Dus in laatste instantie zijn we dan terecht bij de opname van de gemeente. En daarna komt er dus een oordeel over alle ongelovige volkeren, beginnend bij Juda en dan voorts bij de 10 stammen van Israël en dan de overige volkeren uiteraard. Maar de formulering, wanneer zij in het geloof niet blijven, schijnt toch de verantwoordelijkheid te leggen. Niet bij de Heer neemt alle gelovigen weg, maar ligt bij, ze blijven niet in het geloof, ligt bij de mensen zelf dus. Nou ja, en als het Britse koningshuis de norm is, wat ik veronderstel, ik zeg het dus heel terughoudend. Hè? Wat las ik vandaag in de krant? Oh ja, prins Charles die mag zijn moeder vertegenwoordigen bij de vergadering van het gemeentebest of zoiets. En er stond iets bij van, nou ja, dat pas als zijn moeder overlijdt, dan wordt hij de machtigste monarch op aarde. Ter wereld stond in de Telegraaf. Dat moet het zo wezen natuurlijk. Dat wil zeggen, als je niet oplet, dan komen die dingen zomaar voorbij. En als ik het zeg, dan zeggen ze, ja, die kleine Adelwold, die beweert maar wat. En we haalt iets vandaan. Het antwoord weet u nu, dat haal ik uit de Telegraaf. Je weet dat het slecht voor je is, maar je kan het niet laten. Het is net roken, zeg maar. Maar Thomas. Ik bedoel, dat is de algemene opinie. Het is het grootste, het machtigste, ook het oudste, zo zonder meer, by far. En ik las trouwens ook dat het niet gebruikelijk is. In Engeland is een heleboel is gebruikelijk daar, maar het is niet gebruikelijk dat een vorst afstand van de troon doet. Dat kan namelijk moeilijk, omdat het beschouwd wordt als een geestelijk ambt. En de vorst is het by divine right, heet het daar. Dat wil zeggen, door goddelijke instelling. En zo iemand, die kan niet zomaar zeggen, nou stap ik eruit. Pauzen kunnen, pauzen doen dat tegenwoordig, maar...
De pauze.
Ja, maar het is hem zelf door ongelovige volstrekte atheïst kwalijk genomen. Als hij dan zo nodig God vertegenwoordigd op aarde, dan kan hij toch niet zomaar ontslag nemen. En ze hebben gelijk, dat kan ook niet. Maar ja, je ziet dat het allemaal maar een spel is. Dat soort dingen. Maar ik hoop dat ik u voldoende... dit vers nu onder ogen gehouden heb, het laatste vers van hoofdstuk 13 van Hosea. Er zal vrucht voortgebracht worden. En u weet, Hosea gaat nou eenmaal over die 10 stammen van Israël. Maar niettemin eindigt het toch in een oordeel. Een oostenwind en wind des Heren opkomende uit de woestijn. En ik zal u wel al verteld hebben eerder, dat voor zover hier aankondiging is van allerlei oordelen, straffen of hoe het maar genoemd mag worden, dat die weliswaar in het verleden een toepassing hebben gekregen in de ondergang van het 10-stammenrijk onder Assur, maar dat diezelfde profetieën actueel zijn, net zo goed in onze dagen, in de dagen voor de wederkomst van Christus. Mag niet al te moeilijk zijn. Ik ben trouwens van mening dat heel dat idee van de antichrist en de beesten en dat dat een Assyriër is, dat kom je niet vaak tegen, maar soms wel. Omdat profetieën zijn die waarschuwen voor de Assyriër enzovoort. Ik ben van mening dat dat ontleend is dan aan de profetieën over de 10 stammen van Israël specifiek. Die zouden ondergaan onder Assur in de Assyrische ballingschap enzovoort. En die profetieën die worden toegepast op de eindtijd. Dat laatste is volkomen terecht. Maar aan de andere kant hebben we zulke profetieën over het 2-stammenrijk. En die staan in verband met Babel uiteraard, en vandaar een Babylonisch Rijk in de toekomst. Los daarvan, het Babylonische Rijk was natuurlijk in het verleden de opvolger van het Assyrische Rijk. Hè? Dat weet u toch, hè? De Bijbel telt 7 wereldrijken totaal. Nee, niet in Daniël. In Daniël begint het gewoon met het Babylonische Rijk van die dagen. Maar totaal worden 7 rijken gerekend in Openbaring. En dat begint bij Egypte, en dan Assur, en dan Babel, en dan even verder. Het Medo-Persische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. En dan krijg je nog die 10 Statenbond. Dat is de reeks. Maar het ligt dus in elkaars verlengde en het wordt met elkaar geïdentificeerd. Het wordt beschouwd als één rijk eigenlijk. Gewoon het menselijke rijk, zal ik maar zeggen. De Verenigde Naties van de Aarde, of hoe je dat maar noemt. Waar er niet altijd iedereen in betrokken is, maar het is gewoon het grote rijk, het dominante rijk. En dat is altijd onder leiding van de duivel. Als het er helemaal over gaat. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de eeuw deze wereld, of hoe je maar heet, hè? Nou goed. Dan die laatste zin nog even uit vers 15 van Hosea 13. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Dat zal die wind doen. Die komt uit de woestijn. Die zijn springhalen zal uitdrogen, zijn fontein zal verdrogen. Dat wil zeggen, alle leven zal verdwijnen uit het land. Dat is ongeveer wat het beeld zegt, want het is natuurlijk beeldspraak. En die wind die zal ook de schat van alle gewenste huisraad roven. Je kunt daar gewoon uitbegrijpen dat het betekent dat dus ook alle sporen van menselijk leven verdwijnen eigenlijk. Maar onder schat te verstaan, niet de segula, zoals de term luidt in verband met de schat in de akker enzovoorts. Dit woord schat heeft gewoon de betekenis van een verzameling. Niet noodzakelijk iets kostbaars, maar in de zin van het geheel, dat wat bij elkaar verzameld is. Ons gewone woord zou geweest zijn een voorraad. En die is wel aardig trouwens, voorraad. Want huisraad lijkt er zelfs in het Nederlands al op. Huisraad. Maar dat woord huisraad is eigenlijk ons woord gerei. Of anders gereedschap. Gerij met een korte ei wil verstaan. Hè? Want een gerij met een lange ei, dat is ook weliswaar gereedschap, maar dan zitten de wielen onder. En dan loopt er een sik voor. Of wat er maar voor loopt. Een
geit.
Ja, een geit kan ook, ja. Ja. Een bokkenwagen. Ja. Nee, gerij. In de zin van gereedschap. Het woord vertaald met huisraad betekent namelijk dat wat gereed is voor gebruik. En wij noemen dat ook zo in het Nederlands. We denken nooit aan wat het woord eigenlijk betekent, gereedschap. Maar het is iets wat klaargemaakt is voor gebruik, dus gereedschap. En dat kan dus in de praktijk alles zijn. En vertaling met huisraad is dus prima. Ja. Maar dat betekent dus dat het leven uit het land verdwijnt en alles wat tot dat menselijk leven min of meer behoort. Zijn gereedschap, alles wat hij gemaakt heeft, zijn eigen werken enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Oordeel dus definitief, dan begint er een nieuw hoofdstuk. Maar ik moet u zeggen, als u een Engelse Bijbel zou hebben, een King James Version bijvoorbeeld, verder kijk ik die dingen nooit na. Dan is 14 vers 1 bij ons, is bij hun gewoon 13 vers 16. Dat probleem hadden we ook al aan het begin van hoofdstuk. Begin van hoofdstuk 12, geloof ik. Wat het al was. Dat wil zeggen, het eerste vers van hoofdstuk 14 zou eigenlijk bij de voorgaande pericoop horen. Dat lijkt mij ook. Wat gaat over hetzelfde? Over een oordeel namelijk. Samaria zal woest worden, is toch letterlijke taal, terwijl wij in het voorgaande vers, dat is vers 15, hetzelfde lazen, maar nu in overdrachtelijke taal. Dus eerst heet het gewoon, er zal een oostenwind komen en die zal de springader en de fontein verdrogen. Maar dat is beeldspraak. En letterlijk, Samaria zal woest worden. En Samaria was nou eenmaal niet de hoofdstad der Joden, maar nog steeds van het tienstammenrijk, uiteraard. Hè? En de val van Samaria was dan ook het laatste wat er nog was van het tienstammenrijk. Ja. Samaria zal woest worden, want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Zij, waarmee bedoeld wordt uiteraard de inwoners van Samaria, maar die kan je ook wel wat breder nemen. De inwoners van het Rijk of van het land. Voor zover die er nog waren. Want dat was al niet veel meer. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangeren, moet het eigenlijk zeggen. En hun zwangeren zullen opengesneden worden. Zijn lugubere dingen. Maar ja, dat wil je niet weten hoor, hoe ze vroeger oorlog voerden. En dat ze dat nog een eervolle zaak vonden ook om oorlog te voeren. En dit soort dingen te doen. Maar daar zullen we het dan maar niet over hebben. Sommigen vinden het allemaal erg wreed. Ik moet u zeggen, nou ja, wij zouden ook begrijpen dat het oordeel over Samaria uitgebreid is aangekondigd. Hier ook. En dit wordt gezegd voordat het zover was. Dus als je het woord van de Heer ook maar enigszins serieus nam, en dus ook de woorden van Hosea, dan maak je dat je wegkwam voor die tijd. Ja, en dan kun je wel zeggen, maar je moet toch trouw zijn aan je familie en aan je vaderland enzovoort. Moet ik u zeggen, het begrip vaderland, dat is pas 200 jaar geleden uitgevonden. Nou, iets meer. Ja. Dat is dan nog van de patriotten. Het idee van het vaderland. Dat is net zo'n beetje in de Franse tijd. Dus 200 en nog een paar jaren daarvoor. Geleden bedoel ik. En daarvoor ja, had je de Republiek der Zeven min of meer Verenigde Nederlanden. Maar zo verenigd waren ze niet. Want het waren gewoon allemaal aparte rijkjes. Die dan een gemeenschappelijke raad hadden. In de Staten-Generaal heette dat. Hè? Want je had de Staten van Groningen, van Friesland, van Drenthe, niet trouwens, maar wel van Overijssel en van Gelderland en van Holland en Utrecht. En wat was dan in Zeeland? Heb ik er nog even vergeten? Nee, niet van Brabant. Hoorde er niet eens bij. Het waren gewoon aparte rijkjes. Hoezo vaderland? Een Hollander was geen Groninger. Een Groninger was geen Hollander. Hoe denk je goed om? Verschillende dingen. Het is pas echt één geworden onder het koninkrijk. Dat wil zeggen, vanaf 200 jaar geleden zal ik dan maar zeggen. Sinds de koningen uit het huis van Oranje-Nassau. Maar daarvoor, niks vaderland. En het idee dat je dat moest verdedigen, dat hebben wij in onze jeugd nog geleerd. Maar daarna hebben ze het ook ogenblikkelijk afgeschaft weer. Want als je nou het in je hoofd haalt om te spreken over vaderland, dan word je beschouwd als een bedreiging voor wat je het vaderland beschouwt. He, heb je dit? Was snel genoeg? Nationalisme heet dat. En dat mag niet, hè? Dat is gevaarlijk. Misschien neem je dan wel de wapens op. Maar dat mag niet, hè? Nou goed. Maar het hele punt is, die mensen die hadden op tijd kunnen vluchten. Gewoon wegwezen. En ik moet u zeggen, dat hebben veruit de meesten ook inderdaad gedaan. Gevlucht naar het noorden, het land uit. En gevlucht naar het westen, hoofdzakelijk, over zee namelijk. En voor een deel natuurlijk over land. En dan kom je logischerwijs in Egypte terecht. En die dingen die vind je later herhaald in de dagen van Jeremia. Maar het is juist het meest hardnekkige, opstandige en ongelovige volk wat achterbleef in Samaria en wat fanatiek genoeg was om de stad te verdedigen tegen die Assyriërs. En dat tegen een profetisch woord in en daarmee tegen de wil van God. En iemand als Jeremia moest later tegen de Joden in Jeruzalem nog zeggen van nee, er wordt hier niet gebeden voor de vrede van Jeruzalem en Jeruzalem zal verwoest worden. En als je toch wil bidden tot de Heer, bid dan voor de vrede van Babel. Ja. Voor de vrede van de stad waarin die u gevankelijk heeft weggevoerd. Althans het grootste deel van het volk. Enzovoorts. En de man werd dus als een landverrader beschouwd. Ja. Als heugend met de vijand. Maar dit is het, eigenlijk het meest goddeloze deel van het volk wat overbleef. En dat is nogal heftig aan zijn eind gekomen. En dat wordt hier ook aangekondigd. Men had altijd de mogelijkheid om te ontkomen. Het een was, men zou zich bekeren tot de Heer. En het ander was wegwezen. En als men zich bekeert tot de Heer, dan heb je meteen een profetisch woord. En dat zegt wegwezen. Nee, een voorbeeld, Matteüs 24, dat kent iedereen toch? Jeremia is wat uitgebreid, maar Matteüs 24 is makkelijk genoeg. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem belegerd wordt, of wat het maar was, hè? Of wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, ik citeer het trouwens ook Lucas 21 tegelijkertijd, wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen en dat soort dingen meer. Wegwezen, zegt de Heer. En als je dat niet doet, ja, dan komt er dit oordeel. Maar goed. Maar dit eerste vers van hoofdstuk 14 hoort echt onder de pericoop van hoofdstuk 13. En daarna eindigt het boek met een oproep tot bekering. Ik zou willen zeggen vanzelfsprekend. Want zo gaat het altijd. Als de Heer een oordeel aankondigt, gaat het altijd gepaard met een oproep om zich te bekeren. Altijd. Bekeer u, o Israël. Ik denk dat het over 10 stammen gaat. Nou ja, dat is het volgende vers. Dat is vers 1. Samaria. En anders wel in het volgende. In de volgende verse. Want in vers 9 lezen we Efraïm. De naam van Efraïm. En zelfs buiten de grenzen lezen we de naam van Asser in vers 4, zodat je heel goed weet waar het over gaat. Hè. Het is een oproep niet aan de Joden, niet aan Juda, maar wel degelijk aan Israël. Ja. Vers 2, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Of gewoon naar de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen Of gij zult vallen, kan ook, maar eigenlijk waren ze al gevallen natuurlijk. Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En ze hadden een geweldige geschiedenis achter de rug. Een gouden eeuw, kun je rustig zeggen. Want dit Israël heeft zijn hoogtijdagen gekend. Bijna net als Nederland, zo'n gouden eeuw. U weet, de gouden eeuw, dat was de periode waarin Nederland, dat bevolkt werd door een man of twee miljoen, meer niet, de hele wereld controleerde. De Engelsen zingen wel Britannia rules the waves, maar het was Holland, hè? En een paar Groningers trouwens. Een paar West-Friezen, oké. Okay. Uit Medemblik, Enkhuizen en wat het maar was. Hoorn. Zo was dat nog eenmaal. Maar die beheerste de hele wereld. En niet maar militair, want er was niet zo erg veel voor nodig. Maar ook, maar in de eerste plaats via de handel. Dat alles onder controle. Dat heeft ze de das omgedaan uiteindelijk, want je valt vanzelf ter prooi aan de jaloezie van de buurvolkeren. Die zeggen, dat landje dat is veel te sterk, kunnen wij niet hebben, het maakt onze business kapot, dus weg ermee. Dat is toch niet gelukt. Hoewel het niet veel gescheeld heeft, maar vooruit. Van Bodegraven uitkwam toen de victorie. Dus weet u dat ook weer, hè? Maar dat is riskant, hè? Maar dit Israël, hoeveel mensen er wonen? Nou, meer dan 2 miljoen overigens, die stammen. Dat weten wij, want we vinden wat volkstellingen in de Bijbel. Bij gelegenheid hadden ze alleen al een leger van 2,5 miljoen. Dat is nogal wat. Maar dat beheerste de wereld. En wij spreken dan over het bekende Foenicische Rijk, uiteraard, hè? Maar precies dezelfde wijze. Het was een gezegend volkje, een schat hemeltje rijk. Een gouden eeuw, kun je zeggen. En waarschijnlijk ook wat hoogmoedig geworden daardoor. Maar het wordt binnen afzienbare tijd vernietigd. Ging ten gronde. Bekeer u, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En het advies is, neem woorden met u. Deze woorden mag ook, maar dan zijn het de woorden die hierna genoemd worden, mag hoor. Maar neem woorden met u, dat wil zeggen ga naar de Heer en ga hem wat zeggen. Neem woorden met u en bekeer u tot de Heer en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Het blijft voor beeldspraak allemaal, maar dat is wel mooi eigenlijk, hè. Deze uitdrukking, neem woorden met u en bekeer u tot de Heere en zeg tot hem, die zijn tamelijk uniek. Dit soort uitspraken kennen wij uit de profeten eigenlijk niet. Wel, bekeer u. Maar niet zo van, bekeer u tot de Heere en zeg dan tegen de Heere. Hoewel, ik het ergens in de Bijbel tegenkom. Van iemand die zich gaat bekeren en die zich voorneemt wat hij gaat zeggen.
Wees mij zondag.
Ja, zuster, die bedoelde ik. Die bedoelde ik. Dat was die figuur uit, wat was het weer, Lucas 15 of zo. De verloren zoon. Die ergens in ballingschap zat. Of hoe je dat dan maar noemt, hè. Ergens in het buitenland in elk geval. En die in een erbarmelijke toestand verkeerde. Nadat zijn rijkdom zijn gouden eeuw voorbij was. En die toen zei. Hij herinnerde zich eens hoe het vroeger was. En hij zei: weet je wat, ik ga weer terug. En hij zei: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen. En die oefent zijn tekst.
Ja. Ik heb gezondigd.
Ja. En hier ben ik weer. En neem mij aan als uw dienstknecht. En toen zei de vader, je bent mijn zoon. En wij gingen naar de Heer toe. En zeiden, Heer, ik wil u dienen. Dienstknecht toch? En toen zei de vader, je bent mijn zoon. Nou ja, nog niet helemaal. Maar de laatste komt nog. Dat is in ieder geval aangekondigd. Toch? Ja. Dienstknechten van God, dienstknechten van Christus. Maar we zullen tot zonen gesteld worden in de toekomst. Maar het is een gedachtegang die ontleend is aan Efraïm. Dat wil zeggen aan de eerstgeborenen onder de stammen van Israël. Die na verloop van tijd zou terugkeren tot God. En dan zou zeggen, hier ben ik, ik wil u dienen. En die zegt dan, je bent mijn zoon. En dan wordt het gemeste kalf geslacht enzovoort. En mocht dat allemaal niet duidelijk zijn, dan zeg ik altijd met gemak, u weet toch dat het verhaal maar niet ging over één zoon. Een verloren zoon. Er was die andere toch nog. Die vind ik minstens zo interessant. Hè? Want die is een beeld van het Joodse volk. Ja. Als je dat niet ziet, dan heb je toch wel erg veel gemist, hoor. Die nooit weg was. Maar die toch verongelijkt was. Enzovoort. Hoogmoedig was. En dat soort dingen meer. Ja, dat is waar het over gaat. Die twee zonen zijn die beide huizen van Israël. Kan niet missen. En daarmee is elk detail van die geschiedenis ook verklaard. Maar het gaat erom dat hij van tevoren weet wat hij gaat doen. Hij gaat zeggen. En hier vind je hetzelfde ook. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer en zeg tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. En dan zullen wij betalen de varren onze lippen. Daar kom ik nog wel op. Maar dit soort woorden zouden ons dan toch in ieder geval moeten brengen bij Jeremia. Jeremia 31 natuurlijk. Hè. Want dan gaat het over zo'n verloren zoon. Waar staat in vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Efraïm, hè? Niet Juda, Efraïm. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, en nu is Efraïm zelf antwoord. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Als je niet weet wat het is, dan lees je maar gewoon door. Ik ben beschaamd, dat is wat het ongeveer betekent. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. En hij herinnert zich hoe het vroeger was. En daarna is de Heer weer aan het woord. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Whatever. Een dierbare zoon dus. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Rogama spreekt de Heer. Enzovoort. Kortom, het gaat hier inderdaad over Efraïm. En als het breder is, dan gaat het over de 10 stammen van Israël. Mag toch niet al te moeilijk zijn. Bovendien in het voorgaande was ook sprake van Efraïm, Efraïms geboorte. Zelfs van Samaria in vers 5 bijvoorbeeld. En van de eilanden die verder zijn natuurlijk in vers 10. En zo verder. Het gaat precies over die situatie. Namelijk dat Efraïm dan wel die 10 stammen ooit alsnog zich zouden bekeren in de toekomst. En in Jeremia 31 bovendien is het hoofdstuk waarin gesproken wordt over dat nieuwe verband. U weet wel, het langste stuk uit het Oude Testament dat aangehaald wordt in het Nieuwe, namelijk in Hebreeën 8. Jeremia 31 vanaf vers 31 tot en met 34. Dat hele stuk wordt in Hebreeën 8 geciteerd, omdat hier het nieuwe verband wordt aangekondigd. En in Hebreeën wordt dat nieuwe verband uiteraard van toepassing geacht op ons, op de gemeente, dan wel op onze tegenwoordige bedeling. Want daar gaat het allemaal over. Kortom, er is sprake van enige planning. Er is sprake van dat iets nou eenmaal zo zijn loop zou hebben. En er is sprake van dat Efraïm als zoon zou, weliswaar zou afdwalen, maar ooit zou terugkeren naar die vader. Als de eerstgeborene. Dat zijn termen die trouwens ook in Jeremia 31 staan. Maar ik heb het alweer terzijde geslagen. Maar het zal gebeuren. En dit is niet een profetie over wat in de toekomst zal gebeuren. Namelijk in de wederkomst van Christus. Die bekering. Maar het is die bekering zoals die heeft plaatsgevonden aan het begin van onze bedeling. En ik riep al Hebreeën. Dat wij betalen, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Dat is wat feitelijk wordt aangehaald in Hebreeën. Dat staat eronder, hè? Hebreeën 13. Met andere woorden, dat kan niet missen. Niet dat het niet ergens anders op kan slaan, maar het is gewoon een verbinding die in de Bijbel zelf gelegd wordt. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer en zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat is de kortste samenvatting die ik ken van het nieuwe verbond. Die van: ik zal uw zonden niet meer gedenken. Ik zal ze van u wegdoen, enzovoorts. En ik zal u geven een nieuw hart. De Heilige Geest mag ook natuurlijk, maar ik zal u een nieuw hart in uw binnenste geven, enzovoorts. En eigenlijk had ik die dingen meteen moeten lezen in Jeremia 31, nu ik ze net voor me had, want daar staat dat allemaal. Hè? Ja. Maar daar slaat het op dat nieuwe verbond. Maar daar komen wij ook terecht via: zo zullen wij betalen de varren onze lippen. U weet, betalen, dat heeft van doen met beloften. Hè? En belofte maakt schuld, en schuld betaal je. Dus een belofte inlossen heet in de Statenvertaling ook betalen. Dat wil zeggen, het is een soort verplichting die men aangegaan is. En in Hebreeën 13 wordt die uitdrukking min of meer aangehaald. Nou, ik denk dat die daar aangehaald wordt, maar niet helemaal letterlijk. Daar staat namelijk in Hebreeën 13 vers 15... laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Je moet alleen voor het woord varren uit Hosea moet je invullen offer, want daar gaat het over. Ja. Varren als een metafoor voor offers die gebracht worden. De varren onze lippen, en hier heet het offers, een lofoffer. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, spreken. Het heette, elders heette het geestelijke offers, zal ik dat zo laten zien. En voor wat betreft opofferen, dat is hetzelfde als offeren, overigens. Want offeren betekent altijd dat een gave gegeven wordt, geoffreerd wordt, maar naar iemand die hoger geplaatst is dan jezelf. Het is altijd omhoog. Dan heet het offeren. En om dat idee te beklemtonen, wordt er in het Grieks bij gelegenheid een voorzetsel voorgevoegd om het te versterken. En dan is het op, in de zin van omhoog offeren. Maar offeren is altijd omhoog. Kunt u gewoon zien in uw woordenboek, er staat het voorin, denk ik. Als je een goede hebt, tenminste.
Van Dalen of zo.
Dat is een gave geven aan een hooggeplaatste. Dat wil zeggen aan een koning of aan God. Dat is wat het is. Opofferen. Maar, en als het op te voor staat, dan komt de grote nadruk te liggen op: het is omhoog, het is naar God zelf. Enzovoorts. Maar hier worden geofferd niet fysieke offers in de zin van stieren en bokken, ook genoemd varren bij gelegenheid, maar de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. De aardigheid is dat er meteen achter staat wat eronder te verstaan is. Vrucht der lippen moet voldoende zijn. Maar dikwijls wordt dan meteen gedacht dat het gaat om wat wij tegenwoordig modern praise noemen. Aanbidding heet zoiets, hè? Worship, ja. Aanbidding. Maar er staat uitdrukkelijk achter wat het betekent, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar zijn naam beleiden doen we niet alleen naar hem toe, maar ook naar anderen toe. En dat wordt net zo goed beschouwd als een offer. Dat wil zeggen, het is iets dat wij geven aan de Heer. Hoewel het wellicht niet gericht is tot de Heer, is het niettemin tot eer van zijn naam. Je kunt die dingen ook gewoon lezen, een paar bladzijden verder, in 1 Petrus 2... Daar staat dat wij als gemeente beschouwd worden als een tempel, als een bouwwerk, van levende stenen aaneengevoegd. Dat is een van de vele beelden die gebruikt worden voor de gemeente. Maar daar staat daar in vers 5, zo wordt ook gij zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, dat is een tempel, tot een heilig priesterdom. Dat wil zeggen, dat is dan een priesterlijk volk. Want de stenen die samen het huis vormen, zijn een beeld van die mensen die samen dat ene priesterlijke volk vormen. En elke steen is dan een priester, om zo te zeggen. Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. Want bij priesters denken wij meteen aan offers brengen. Hetgeen niet helemaal terecht is, zeg ik altijd. Maar niettemin, dat is waar we meteen aan denken. En hier staat dat ook, hè. Maar dan staat er meteen om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Geestelijke offers, dus niet fysieke offers en niet letterlijke varren, dambelstieren en bokken en wat het maar was. En daarna is de vraag, maar waaruit bestaan die geestelijke offeranden dan? Wel nu, dat staat een paar versen verder. Want er staat in vers 9... Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Schrijf dus gewoon terug op vers 5, hè. Daar heet het een heilig priesterdom. En hier heet het een koninklijk priesterdom, een heilig volk, alsnog. Een verkregen volk, dat is de vrije vertaling van een volk hem ten eigendom. Dus dat woord segula, weet u nog, een schat. Dat eigendom, schat, ja. Een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen. En in vers 5 staat, om geestelijke offeranden op te offeren. En in vers 9 staat, om te verkondigen. Nou ja, er staat, opdat gij zoudt verkondigen, maar dat is hetzelfde, hè. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daar heb je je geestelijke offeranden dus. Dat is gewoon de verkondiging. Met de mond, logischerwijs. Nou ja, en niet alleen met de mond, daarom wordt het vanzelf breder. Maar daar begint het mee, hè? Dat is dat andere verhaal. Dat is dat verhaal van als een mens wat doet, gebruikt hij niet in de eerste plaats zijn handen, maar zijn mond. Dus wat de Bijbel uitlegt. En zo is het in de praktijk ook. Een paar hoofdstukken eerder in Jacobus staan die dingen ook. Hè. Daar staat dat een mens geleid wordt door zijn eigen tong. En daarmee door zijn eigen woorden. En die woorden die hij spreekt zijn bepalend voor wat hij daarna gaat doen. Zo is het in de praktijk nou eenmaal. Dus die is altijd wel wat breder, maar begin dan even met de mond. En mocht die niet duidelijk zijn, dan stel ik u voor aan onze God, die als hij wat doet, spreekt. God is woord, dat is die uitdrukking uit Johannes 1 vers 1. Ik vind hem fantastisch mooi, die uitspraak. Hè? In de begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dat betekent dat God wat doet, spreekt hij. Zelfs als hij de wereld maakt, dan staat er, en God zeide, En God zeide. En God zeide. En als je in de toekomst een oordeel brengt over de volkeren, dan staat er, hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Of er staat in Psalm 2, ja, er zal een scherp zwaard uit zijn mond uitgaan, die is ook mooi. En die andere is van Psalm 2, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Spreken. Begin met de mond. En daar komt een heleboel uit voort dan vervolgens. Waaronder dat zwaard dan natuurlijk. Hè. Ja. Ja, wat het maar is. En zo is bij een mens eigenlijk ook. Maar begin met de mond. Opdat gij zoudt verkondigen. En in vers 5 was het om geestelijke offeranden op te offeren. Het mag u bovendien niet ontgaan dat deze woorden uit Petrus feitelijk rechtstreeks met Hosea te maken hebben en met die hele kwestie van die twee en die 10 stammen. Want het blijft voor sommigen moeilijk, dat is gewoon omdat men die 10 stammen niet kent of niet wil kennen. Maar dan heb je een probleem met 1 Petrus, omdat hier dan geleerd wordt dat wij als gelovigen terecht zijn gekomen in de positie van Israël. En dat gaat velen ook te ver, dat weet u toch, hè? Maar het staat er wel. Want er staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En in mijn Bijbel staat er keurig de verwijzing onder naar Exodus 19, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26. Ja. Daar zijn er nog veel meer. Waar dezezelfde uitspraken van toepassing gebracht worden op Israël. En de ultradispensationalist lost het als volgt op. Die zegt, kijk, die brief die gaat dus niet over ons. Want het gaat over Israël. En dat zijn wij niet. Dat laatste proberen ze nooit te bewijzen. Maar daar ligt ook het probleem natuurlijk. Hoezo zijn wij dat niet? Dat is een vooroordeel. Maar ze zeggen, het gaat over Israël. Dat is waar, het gaat over Israël. Maar daarom nog niet noodzakelijk over Juda. En dat is het punt, hè. Hebben we nog meer? Nou ja, kijk, hier staat Juda aan de andere kant. Want leest u maar even mee, omdat ik er nou toch ben en geen haast heb. Dat weet u, want we hebben nog een avond. Ja. Dus het geeft me een mooie gelegenheid om daarop in te gaan. Daar staat vanaf vers 5, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En dan vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem geloof zal niet beschaamd worden. Maar de aardigheid van die uitdrukking is, dat hij natuurlijk in de eerste plaats ontleend is in Psalm 118, maar dat de Heer Jezus dezezelfde uitdrukking gebruikte in Matthäus 21, waar we in de loop van de avond even waren, namelijk die kwestie van die boze wijngaardeniers, en dat er dan staat, het koninkrijk God zal van die worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, maar in dat verband citeerde de Heer ook deze uitspraak uit Psalm 118 over die steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Want het wil zeggen, het betekent in ieder geval dat wat door de ene partij afgekeurd wordt of wat door de ene partij misgaat, wordt door een andere partij alsnog in orde gebracht. En de ene partij struikelt over die steen, ze verwerpen hem. Dan zijn ze er toch over gestruikeld. Maar de andere partij accepteert hem kennelijk. En daar krijgt die steen zelfs de hoogste positie, de meest eervolle positie in het bouwwerk. En in het voorbijgaan citeert Petrus nog enige schriftplaatsen trouwens met betrekking tot de steen. Ik vind het een van de leukste schriftplaatsen. Mooiste niet, maar en wel een van de leukste schriftplaatsen hier in 1 Petrus. Omdat hij wel 3 verschillende schriftplaatsen over een steen citeert door elkaar heen.
Ja, maar Petrus was de steen dus, ja.
Dat is het komische ervan. Petrus heet zo. Dus die moet op een goede dag toch eens een bijzondere woordstudie gemaakt hebben. Want zo heet dan een woordstudie van het woord steen. Ja, en u ziet dit Jesaja 28, Psalm 118 en Jesaja 8. Jesaja 8 is trouwens ook een heel duidelijke, maar die heb ik u ook al eens voorgehouden. Over dan zal de steen tot aanstoot zijn, maar ook een heiligdom voor de beide huizen van Israël. Ja. Daar heb je dus ook die tienstanden kwestie. En hij haalt het hier aan. Zonder die woorden te noemen die ik nou noemde. Zonder die woorden van 2 en 10 stammen. Maar in Jesaja gaat het wel degelijk over de beide huizen van Israël. En hij zegt dan in vers 7... voor u die gelooft is hij, die steen, dierbaar. Namelijk een heiligdom. Maar tot dan wel over de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. En de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Dat zijn dus respectievelijk Psalm 118 en Jesaja 8 vers 14. Dat gaat over de ongehoorzamen. Wie zijn dat? Ja, kennelijk het Joodse volk. Als zodanig, als volk. Dat zijn de ongelovigen. Dat zijn degenen namelijk, staat er ook in vers 8 weer. Dat zijn degenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Het is zonder meer duidelijk dat dat over het Joodse volk gaat hoor. En dat is nog tamelijk orthodox ook. Ik bedoel, dat weet iedereen. En heel die leer van dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, is mede hierop gebaseerd. Dit gaat over het Joodse volk. En dan staat er, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, het Joodse volk niet. Maar de uitspraken over het uitverkoren geslacht waren uitspraken over Israël. En als het dan niet slaat op de Joden die ongelovig zijn, waar slaat het dan op? Ja, toch op Israël, maar niet de twee stammen.
Vers 10 zegt dat ook, toch?
Dus dan kom je logisch terecht bij de 10 stammen van Israël. Jazeker, jazeker. Maar ik ben zo ver nog niet. Hè. Jazeker. Ja. Logischerwijze de 10 stammen. Maar zonder dat ik het nou opzoek, die uitspraak in Romeinen, of in Jesaja 8 vers 14, over die steen des aanstoots en rots der ergernis, die gaat over, er staat erbij, de beide huizen van Israël. Voor het ene is er iets heiligs, een heilig ding, een heiligdom, en voor het andere is die steen des aanstoots. Ja, dat kan dus niet missen. Op alle manier kom je erbij terecht bij die gedachtegang. Kortom, de uitspraak, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priester, door een heilige volk verkregen wordt, slaat aan de ene kant op gelovigen, want het gaat over u die gelooft, in vers 7, maar aan de andere kant moet je net zo goed daarvoor invullen, de 10 stammen van Israël. Want over hen gaan die profetieën, letterlijk. Met andere woorden, die profetie wordt, of die uitspraak in Exodus 19 over Israël wordt hier niet overdrachtelijk op de gemeente van toepassing gebracht als een geestelijk Israël of iets dergelijks. Het is gewoon letterlijk. Het is toch Israël. En de gemeente is ook Israël, inderdaad. Specifiek de eerstelingen daaruit, maar dat maakt de positie en de verantwoordelijkheid des te sterker. En die geestelijke offers, dat zijn de varren onze lippen. Want wij zouden als priesterlijk volk, en dat is wat priesters zouden doen, niet maar offertjes brengen en rituelen voltrekken, maar de priesters in het Oude Testament zouden het woord Gods bewaren en onderwijzen. En wij als priesterlijk volk zouden geestelijke offers brengen, stond er dan eerst. En nu staat er, wij zouden verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat laatste, over uit de duisternis tot zijn licht, is ook een verwijzing trouwens naar... Zullen we er niet bij staan? Nee. Is een verwijzing naar het Oude Testament, met name als u mij vraagt naar Jesaja.
Ja. God, duisternis.
Bij mij staat dat er niet bij, hoor.
23.
Het is een verwijzing naar Jesaja over een volk wat in duisternis wandelt, zal licht opgaan. Ja. En dat is een profetie net zo goed over de 10 stammen van Israël. Want het idee is dat op de ene plaats gaat het licht uit. Eigenlijk gaat het overal uit. Behalve daar waar het uit was, daar gaat het aan.
Ja.
Het is precies omgekeerd. En er is dat 's werelds duistere wolken, een licht, daar lichten opgegaan. Ja, dat is maar de helft van het verhaal. Hè? Het verhaal is juist, het licht gaat overal uit. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Maar over u zal het licht opgaan. Nou was ik in Jesaja 60 alweer. Want het staat nogal wat plaatsen. De regel ook voor vandaag is, het is duister in de wereld. Maar voor zover er dan ergens licht is. Nou ja, was het bij de 10 stammen van Israël.
Rechtvaardigen.
Ja, precies. Maar het gaat om het contrast tussen die beiden. Hè? En een verwisseling. Dat is het thema hier in heel het Nieuwe Testament. En dan staat er bovendien ook nog. Gij die geloofde. U die geloofd was het in vers 7. En gij zijt een uitverkoren geslacht. En nog een keer. Gij die eertijds. En dan zijn we terug in Hosea. Gij die eertijds Lo-Ami waart. Maar nu Ami zijt. En gij die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt geworden. Want dat is wat er staat. Nou ja, en dat is waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan, naar aanleiding van Hosea 1 en 2. Dat wil zeggen, Israël zou, met de 10 stammen dus, hè, want het gaat allemaal over 10 stammen, tenzij anders vermeld. Israël zou Lo-Ami worden, niet Gods volk en niet ontfermd. Maar nu staat het dat het gaat om wat niet ontfermd was, is nu ontfermd geworden. En wat niet Gods volk was, is nu Gods volk. Dus kortom, het gaat wel degelijk over de bekering van de 10 stammen van Israël. En er wordt meteen aangehaald het idee van geestelijke offeranden te offeren. Namelijk te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dit is in wezen een verkorte versie van Romeinen 9, als je het mij vraagt. Door Petrus, nota bene. Maar heel duidelijk. Ja. En dan weer die paar bladzijden terug naar Hebreeën. Vers 15 van hoofdstuk 13. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Dat vers kun je gewoon leggen naast 1 Petrus, waar we zojuist waren. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Hier staat bij door hem, omdat in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet is dat onze priesterlijke dienst plaatsvindt door, dat wil zeggen via, onze hoge priester. Wij hebben een hoge priester die ons betaamde, heet dat, die wij nodig hadden, door wie wij altijd en met vrijmoedigheid tot God kunnen gaan en door wie wij Goden welbehagelijk kunnen dienen, is het idee. En dus staat hier, laat ons dan door hem altijd aan God opofferen enzovoort. Hier gaat het dus over een priesterlijke dienst van de gelovigen onder de supervisie, het opzienerschap is dat letterlijk, supervisie, het opzienerschap, onder het opzienerschap van de Heer Jezus Christus, namelijk onder zijn hoge priesterschap. En dat heet opzienerschap trouwens. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offer aan de deslofs, dat wil zeggen een offer waarin eer gebracht wordt aan God, die hoge priester heeft aangesteld en die ons gemaakt heeft tot priesters enzovoorts. En wij doen dat door zijn naam te belijden. En niet geforceerd in een soort ritueel waarin wij tegen de Heer zeggen hoe groot de Heer eigenlijk wel is. Ik ben altijd heel laconiek in die dingen. Niet omdat ik ze niet serieus neem. Ik neem ze erg serieus. Maar dat is meteen een goede remming. Want een beetje tegen de Heer zeggen dat hij groot is, ja, dat weet hij zelf ook wel. Hè? Dat wil niet zeggen dat je dat niet zeggen moet. Maar ik probeer het te relativeren. Wat mij betreft, er is te veel de gedachte dat wij de Heer eren en dus dienen door tegen hem te zeggen dat we dat doen. En door tegen hem te zeggen dat we hem als Heer erkennen enzovoorts. En dat komt in mijn ogen, dat hoeft bij u niet zo te zijn, maar... In mijn ogen vind ik die moderne praise and worship, ik vind het nogal karikaturaal eigenlijk. Ik vind het een overdrijving, een zoverre overdrijving, dat het daarmee ook wel tamelijk belachelijk wordt. En dat meen ik serieus. En soms dan luister ik ernaar en dan denk ik, ja, het had net zo goed Baal kunnen zijn, waar ze het over hebben. En dat was niet de bedoeling, dat weet ik wel, maar het hele punt is dat onze priesterlijke dienst niet maar bestaat uit aanbidding. Dat wil zeggen voor de gelegenheid en onder die naam. Onze priesterlijke dienst bestaat uit heel ons leven van alle dag, waarin wij uitdrukking geven aan dat wij van hem zijn, zijn dienstknechten zijn, leven onder zijn nieuwe verbond. En daar spreken wij van. En dat bedoel ik weer niet alleen met de mond, maar ook gewoon in ons dagelijks leven als kinderen gans. En natuurlijk met de mond. Lijkt me vanzelfsprekend. Wat een vreemd woord is in dit verband trouwens. Of juist niet. Hè? Dat is vanzelfsprekend. Ja. Want een priester is niet maar een priester op het moment dat hij bepaalde priesterlijke handelingen verricht. Een priester is dat op grond van zijn geboorte en zijn leven lang. Ook als hij zelfs helemaal geen priesterlijke functie zou vervullen in de praktijk, dan nog is hij een priester. En onder Israël was het zelfs zo dat als er priesters waren die om een of andere reden onbekwaam waren of ongeschikt voor het priesterlijk functioneren, doordat ze een lichamelijk gebrek hadden van speciale aard, waar we het nu niet verder over zullen hebben, of anderszins, want dat kan allemaal, dan nog bleven zij priester. Er was zelfs, wat het nou precies was, want het was die woonplaats van Jeremia, geloof ik. Die bekend stond als een plaats, daar woonden die priesters die geen dienst deden. In de praktijk niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, je bent priester en dus alles wat je doet, doe je als priester. Wat het maar was. En zo geldt het voor ons ook. Al wat wij doen, zegt de Efeze bijvoorbeeld, al wat wij doen, zouden wij doen als voor de Heer. Ik loop er nog wel eens tegen mensen die zeggen, ja, ik ben met zoveel tijd heb ik nodig voor mijn gewone leven, maar ik wil graag nog wat doen voor de Heer ook. En dat is bijna niet meer uit te leggen daarna. Je gewone leven is ook een dienst van de Heer. Alles wat je doet. Hè? Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is eigenlijk punt allemaal niet. Hè? Wij leven en werken als kinderen gods en dus al wat wij doen, doen wij als voor de Heer. Dat heeft een uitwerking op de wijze waarop we onze dagelijkse arbeid verrichten. En het is tot eer van de Heer. Ja, en daarna leven wij ook in alle opzichten als zijn dienstknechten en uit wat hij dus geeft.
En dingen doen die je had vindt te doen.
Ja.
Ja, handelen met de Heer.
Ja, precies, ja. Maar, en de moeilijkheid van het verhaal, dan zeg je, ja, moet ik dan dit of dat, of zal ik zo. Ja, je moet je realiseren dat je een kind van God bent en dat je een priester bent. Dat in de eerste plaats. En daaruit vloeit dan vervolgens voort dat je doet wat je hand vindt om te doen. Maar je moet eerst al bewustzijn hebben van wie je bent als kind van God, enzovoort. En niet maar af en toe doen we wat voor de Heer, wij zijn van de Heer. In alles. En onder alle omstandigheden. En niet vragen, ja, ik wil de Heer zou me dit laten doen, of ik wil dat de Heer me dat laat doen, of iets dergelijks. Dat maakt geen verschil. Dat is geen fundamenteel verschil.
Ik vind het ook wel eens een mooi verhaal dat hij tegen de discipelen zegt, als ze je een keer te pakken nemen, neem je nu maar nooit voor wat je gaat zeggen,
Ja.
Maar dat doe ik voor je.
Ja, ja.
En dan zal blijken dat jij het doet, maar niet zeg maar dat ik het doe.
Ja, ja, ja.
Je bent van mij.
Ja, ja, zo blijft het, ja. Men zal er wat ontspannen mee omgaan, maar tegelijkertijd het serieus nemen. Maar hele leven serieus nemen in die zin. En het is eigenaardig, omdat je aan de ene kant zeg ik, je moet het serieus nemen. Aan de andere kant zeg ik ook, je moet er ontspannen mee omgaan. Je moet weten te relativeren, je moet leren nederig te zijn enzovoort. Maar aan de andere kant bloedserieus zijn met de gedachte, je bent een kind van God. En je bent geworden tot een priester onder Christus, onder het nieuwe verband. En dat brengt consequenties met zich mee. Nou ja. Laat ons door hem altijd goden opofferen, offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dat wil zeggen, natuurlijk in woorden is dat zo, maar let op dat er niet staat die zijn naam prediken. Dat zal er ook bij horen, maar dat is niet wat er staat. Hè. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En dat is bepalend voor heel ons leven. En daarna, nu we toch over offers hebben. En we nog moeten collecteren. Staat er ook. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dat wil zeggen, de geestelijke offers, om zo te zeggen, sluiten de fysieke offers, de stoffelijke offers niet uit. Hè? Het is allebei. Uiteraard. Maar het zijn niet de offers volgens de voorschriften van het oude verband. En daar gaat die hele brief over, als tenminste een brief is, Hebreeën. Dat wij dienstknechten van God zijn, niet onder het oude verbond, het Mosaïsche verbond onder Mozes en Aaron, maar onder het nieuwe verbond onder leiding van de Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ik hoop dat ik daarmee dan toch duidelijk gemaakt heb dat in Hosea 13 wij wel degelijk bij dat nieuwe verbond terecht zijn gekomen. Vorige keer hadden we het al over Hosea 13 vers 14. Over die kwestie van, o dood, waar zijn uw pestilentie en hel, waar is uw verderf? Wat aangehaald werd in 1 Korinthe 15 immers. Daar ben je onder het nieuwe verbond terug. En nu hier in Joël 14 lezen wij over, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Die hele uitdrukking. In die woorden, deze woorden. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen, de varen onze lippen. Is de meest korte samenvatting van het hele nieuwe verbond dat ik ken. In de praktijk. De Heer neemt onze ongerechtigheid weg. Daar gaat ook die Hebreeënbrief over. Namelijk, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Om de levende God te dienen. En vervolgens, de Heer geeft ons het goede, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, Hebreeën 4. En als resultaat betalen wij de varren onze lippen. Dat is het. En daar leven wij inderdaad uit, als het goed is. En daar zullen we het voor vanavond dan weer bij laten. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen gaan op grond van uw uitnodiging en door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zeggen u dank dat u ons verlost uit een ijdele wandel en uit een ijdele wereld en ons plaatst in de hemel, maar onder uw nieuwe verbond, en ons maakt tot eerstelingen van een nieuwe schepping, opdat wij nu reeds zouden leven onder dat nieuwe verbond, waarin u onze harten reinigt van een kwaad geweten, en waaronder u ons bekwaam maakt om dienaren van u te zijn onder dat nieuwe verbond. Niet onder de wet, maar onder dat nieuwe verbond des geestes. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid uw naam op onze tong mogen nemen. En dat we met vrijmoedigheid mogen spreken over dat woord dat u in onze harten plant en dat in ons rijkelijk zou worden. Wij danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. En dat u niet alleen onze hart en onze mond vult, maar ook onze handen. Zodat wij inderdaad u zouden dienen en niet in ijdelheid of in ledigheid onze levens zouden doorbrengen. Wij danken u dat u ons daarmee een zinnige inhoud gegeven hebt aan ons leven hier. En dat we van daaruit ook mogen uitzien naar die rijke toekomst die u ons beloofd hebt. Wanneer eenmaal uw heerlijkheid en uw koninkrijk zal geopenbaard worden in en aan deze wereld. We zeggen u dank voor die erfenis die u voor ons bewaart. En dragen onszelf aan u op en vragen u, Vader, of u onze levens gebruiken wil tot verheerlijking van uw naam. Amen. Amen.